Een heel goede avond, gemeente, wens ik u hier in de Pauluskerk in Gouda en online, nu of later of elders met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze avonddienst op zondag 30 juni 2024. Onze voorganger vanavond is onze wijkpredikant, dominee Kees van den Berg. En het orgel wordt bespeeld door heer Jan-Willem Dannenberg. Volgende week, op 7 juli, vieren we het Heilige Avondmaal. De bloemen zijn vanmorgen als groet van de gemeente gegaan naar mevrouw Trudy Pietersen, wonend aan het Bentpoldererf. En ook is een kaart als bemoediging en groet gestuurd naar Corrie en Aris de Groot, wonend aan de Anna van Hensbeek-Singel. Er is tijdens deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door onze kerkrentmeester van dienst, en dat is vanavond André Vermeulen. Gemeente, graag verwijs ik nog naar de berichten in de zondagsbrief over de vakantie Bijbelweek van 21 tot 25 augustus en het startweekend op 14 en 15 september. Bij beide evenementen zoeken we nog versterking in de organisatie. En wij vragen waar mogelijk uw hulp in deze. Wilden we thans beginnen met het zingen van het intochtslied. En dat is Psalm 139, vers 1. Heer die mij ziet zoals ik ben. En zoals we ook aan deze dienst beginnen. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In de Romeinenbrief schrijft Paulus: de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar er is hoop. We zingen opnieuw uit Psalm 139, nu vers 10 en vers 14. 10e en 14e vers van Psalm 139. zullen we samen bidden. Heere onze God, U die ons kent en doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan. We danken U dat wij opnieuw of misschien voor de eerste keer vandaag in uw huis mogen zijn. Of deze dienst thuis mogen meebeleven. We danken U dat uw woord weer open ligt. En dat we daaruit mogen graven in die rijke schat van wijsheid. Daar nieuwe en oude schatten uit mogen opdelven. Want zo is dat boek bedoeld. Zo zijn wij als uw leerlingen bedoeld. En we bidden u, wilt u onszelf daarin bij de hand nemen? Onze grote leermeester zijn. Juist als we een boek gaan openen waar het over wijsheid gaat. Wijsheid die veel meer is dan intellect. Het gaat om levenswijsheid, die weg ten leven waar we zojuist over zongen. Waar u ons op voor wil gaan. Waar u ons in wil bekwamen. Ons wijs wil maken. En mag ook deze dienst daaraan bijdragen. Want we zijn nooit uitgeleerd. En er valt ook nog zoveel af te leren. Dat zeg u gelijk maar heel eerlijk. Daarom, goede en wijze God, vervul ons met uw geest, met zijn wijsheid, met zijn licht, zodat uw woorden voor ons opengaan en we ermee verder kunnen. Vandaag, deze week en al die tijd die u ons geeft. Zo bidden we u. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ja, we starten vanavond met een nieuwe serie. De Efezebrief is afgerond, om het maar zo te zeggen. Vorige week was daar de laatste preek uit. En het leek me goed om nu naar het eerste deel van de Bijbel, het Eerste Testament, ook wel Oude Testament genoemd, te gaan. En wel naar het Bijbelboek Prediker. Dat gaan we in de zomerperiode lezen. En vanavond dus het eerste hoofdstuk, Prediker 1. En daar lezen we, hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee en toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend. Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen. Ik, Prediker, was koning van Jeruzalem, van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid, een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en het najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. We gaan nu een lied zingen, een nieuw lied uit het nieuwe liedboek. Dat helemaal gecomponeerd is bij het Bijbelboek Prediker. De melodie is niet zo bekend, daarom zal de organist het een keer voorspelen. Ik heb het ook in de app gedeeld, de mensen die daarop zitten hadden dus thuis ook al een beetje kunnen oefenen. Dus ik ben benieuwd hoe dat vanavond klinkt. Lied 720 is het, we zingen het in zijn geheel. En dan zal het vast bij het vierde en vijfde couplet al wat beter gaan dan bij het eerste. Lied 720, een lied over Prediker in zijn geheel. Ging toch best goed. Tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte uit Prediker 1 en daarvan het tweede vers. Vers 2 van Prediker 1, waar hij zegt: lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Gemeente van Jezus Christus. Toen ik pas aan een paar gemeenteleden vertelde dat ik uit het Bijbelboek Prediker wilde gaan preken in de zomerperiode, waren de reacties verschillend. De een begon te stralen. Fijn, ik hou van Prediker. De ander keek juist moeilijk en voegde daar als ondertiteling aan toe: ik heb niet zoveel met Prediker. Ik vind het zo somber. Zo depri. Nou was dit Bijbelboek vroeger ook niet onomstreden. Er waren rabbijnen in de eerste eeuw na Christus die het niet wilden opnemen in de kanon. Omdat het te werelds zou zijn en een te negatieve kijk heeft op het leven. En toch is prediken wel in de Bijbel terechtgekomen. Dat had ongetwijfeld ook te maken met de gedachte dat niemand minder dan Salomo de auteur ervan is. Want aan wie moet je anders denken? Bij de zoon van David, koning te Jeruzalem. En was Salomo niet juist die wijze koning aan wie ons ook de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied zijn toegeschreven? Nou, in dat rijtje past Prediker toch prima. Ze staan in de Bijbel ook bij elkaar. Het gaf Prediker in ieder geval het nodige gezag als Salomo de auteur is. En dat zal ongetwijfeld hebben meegewogen bij zijn uiteindelijke plaatsing in de Bijbelse kanon. Maar iemand als Luther twijfelde toch echt aan het auteurschap van Salomo. Ten eerste wordt zijn naam niet expliciet genoemd. Alleen zoon van David, koning te Jeruzalem. Bovendien omschrijft Prediker zichzelf in vers 16 als iemand die meer en groter wijsheid heeft verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Iedereen? Nou, zoiets kan Salomo toch niet zeggen. Want voor hem had er wel geteld één koning in Jeruzalem geregeerd, namelijk zijn eigen vader, David. En ten derde is het soort Hebreeuws dat hier gebruikt wordt in Prediker echt veel jonger, anders dan uit de tijd van Salomo. Je moet eerder denken aan 300 voor Christus dan aan 1000 voor Christus, de tijd van Salomo. Nou ja, wat hier gebeurd is, zie je wel veel vaker in vroege tijden en ook in de Bijbel. Iets wordt, om het meer gezag te geven, op naam gezet van een bekend iemand. In dit geval de zoon van David. Inderdaad, Salomo, de wijze Salomo. Om daarmee aan te geven dat dit geschrift helemaal in lijn is met Salomo. En trouwens, vergeet dan ook die naam van David niet, die expliciet juist wel wordt genoemd. Prediker is ook in zijn lijn. Denk vooral aan zijn psalmen. En Jeruzalem. Dit boek is ook in de context de plaats van Jeruzalem, waar de tempel stond, waar Gods volk samenkwam. En dan zijn we gelijk bij de naam van dit Bijbelboekje. Prediker. Nou, die naam komt ook bij Luther vandaan. Want hij vertaalde het oorspronkelijke Hebreeuwse woord Kohelet met prediker. En de Statenvertalers namen dat over. En de rest is history. Maar Kohelet, die Hebreeuwse oorspronkelijke naam, of moet ik zeggen functie, betekent hij die samenroept, die samenbrengt. Nou, zoals Salomo inderdaad in zijn boek Spreuken de wijsheid samenbracht. Zo doet Kohelet, hij die samenbrengt, dat ook in zijn boek. Maar het heeft ook alles te maken met het verzamelde volk van God. Want Kohelet is afgeleid van Kahal. En dat betekent de verzamelde gemeenschap, de gemeente. Oftewel, het volk dat samenkwam in de tempel. En later in de synagoge. De Latijnse vertaling van de Bijbel, de Vulgata, vertaalde Kohelet dan ook met Ecclesiastes. Daar hoor je nog het woord ecclesia in, oftewel kerk, gemeente. Genoeg vreemde talen. Ik wil er alleen maar even mee duidelijk maken dat Prediker, oftewel Kohelet, dus bij de gemeente, bij de kerk hoort. Hij riep die gemeenschap samen, ging daarin voor. En in de gemeente, de kerk, mag zijn stem nog immer klinken. Daar heeft hij ook ons wat te zeggen. Ook hier in de Pauluskerk. Anno 2024. Ja, gemeente. Ik ben persoonlijk ook gewoon heel dankbaar dat een boek als Prediker in de Bijbel is terechtgekomen. Dat houdt de spanning namelijk gezond, zou ik bijna willen zeggen, in de schrift. Laat ik het uitleggen. De Bijbel is geen massief boek dat bij wijze van spreken uit de hemel op aarde is gevallen. Zoals de Koran wordt voorgesteld en gepresenteerd. Nee, de Bijbel is Gods woord, zeker. En tegelijk mensenwoord. Het is in feite ook een hele bibliotheek. Biblia, dat betekent boeken. 66, om precies te zijn. Een hele plank vol. Met verschillende boeken. Verschillende accenten. Verschillende kanten. Van die ene zaak van Gods heil. Die elkaar ook op spanning houden. En een theoloog die noemde dat is de stories en de counterstories in de Bijbel. Het verhaal en het tegenverhaal. Een story in de Bijbel heeft vaak ook een counterstory. Neem nou Paulus, naar wie we als kerk zijn vernoemd. Paulus met zijn nadruk op de genade. Op het behouden worden door geloof alleen. En niet door je werken. Dat is natuurlijk ontzettend bevrijdend. Deze story, dit verhaal, dit evangelie. Maar, er is een valkuil. Dit kan leiden tot luiheid. Onverschilligheid, zo van, oh, als het allemaal genade is, dan maakt het ook niet uit hoe ik leef. Nou, dan krijg je dus de counterstory, het tegenverhaal van de Jacobusbrief. Geloof zonder werken is dood. Het gaat wel degelijk ook om je daden. Om je levensstijl. Maar ook daar is een valkuil. Als je daarin doorschiet en alle nadruk op de werken legt, kan dat leiden tot een enorme kramp. Ik moet van alles voor God doen, voor Jezus. Anders is mijn geloof dood. Help. En is het goed om weer terug te vallen op die story van Paulus. Dat het echt genade is. Dat zelfs onze goede werken geschenken zijn, vruchten zijn van Gods werk in ons. Nou, als het over de wijsheid gaat in de Bijbel, dan heb je ook een story en een counterstory. Een verhaal en een tegenverhaal. De story is die van spreuken en een aantal psalmen. Dat verhaal zegt, als je nou goed naar de schepping, naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je, dan verwonder je daarover hoe goed alles in elkaar zit. Hoe goed alles klopt. Ook moreel, dat het goede wordt gezegend en dat het kwaad geen been heeft om op te staan. Goede mensen worden beloond. Slechte gestraft. Nou, diezelfde Bijbel kent in dit opzicht ook een tegenverhaal, een counterstory. In het boek Job bijvoorbeeld. Of Psalm 73. Goede mensen beloond. Slechte mensen gestraft. Nou zegt Asaf in Psalm 73. Heere God, ik dien u met hart en ziel. En ik krijg de een naar de andere klap te verwerken. En mensen die God helemaal niet dienen, die gaat het voor de wind. Zo mooi is het dus helemaal niet. En vaak klopt het niet. En het boek Job gaat hier helemaal over. Er zijn zoveel raadsels. Nou, bij die counterstory, dat tegenverhaal, mag je Prediker ook scharen. Prediker is een kritische stem in de schrift. Hij vraagt namelijk door. Hij denkt door en hij prikt door. En wat is dan de inhoud? En in onze tekst van vanavond staat het lucht en leegte. Alles is leegte. Is het motto van Prediker, zou je kunnen zeggen. Het is namelijk het eerste wat klinkt in dit boek. En het klinkt ook helemaal aan het eind van Prediker. Met andere woorden, hier draait het om. En de wat ouderen onder ons zullen dat motto misschien nog wel kennen uit de Statenvertaling. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Zelfs een gevleugelde uitdrukking geworden. Die heeft trouwens weinig te maken met ijdelheid, met vaak voor de spiegel staan, zeg maar. Je moet hier denken aan ijl. Zoals Jan Wit het vertaalde. Ijler dan ijl. Alles is damp. In het Hebreeuws staat hier het woord havel. Dat betekent zoiets als ademtocht. Zucht. Mist. En inderdaad damp. Wat is het leven ten diepste? Vraagt Prediker. Als je nou omkijkt en je leven zo beschouwt, wat moet je dan concluderen? Prediker zegt, het is havel, lucht, een zucht, een ademzucht, het is zo voorbij. Hoe vaak hoor ik dat oudere mensen niet zeggen, juist zij, en ze hebben al een leven achter de rug, een lang leven, maar het is voorbij gevlogen, dominee, zucht. Het is een damp, mist, niet te grijpen dus ook. Zo is het leven. Zo is de bedoeling ervan. Je krijgt er geen grip op. Zoals je damp ook niet in de vingers krijgt. Nou, dit is dus het eerste wat Prediker zegt. Hè? Hij valt wel met de deur in huis. Met zo'n motto. Het is alles lucht. En leegte. En tegelijk gemeente maakt dat hem ook een realist. Nee, geen pessimist, wel een realist. Hij maakt het niet mooier dan het ten diepste is. Hij is eerlijk. Het leven is vluchtig. We zijn eindig, beperkt, broos en zo kwetsbaar. Pas nog zeiden mensen tegen me. Het leven lacht hen toe. Allebei een goede baan. Stel leuke kinderen. En opeens, kink in de kabel. En een van zei, ja, je denkt dat het leven maakbaar is. Nou, we hebben nu wel ontdekt dat dat niet zo is. Ze konden Prediker bij wijze van spreken de hand schudden. En denk bij zijn motto niet, ja, typisch oud-testamentisch. Nee, in Romeinen 8 staat, en we begonnen er de dienst bij. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. In de Statenvertaling staat, de schepping is onderworpen aan ijdelheid. Heb je dat woord weer? Hetzelfde woord van Prediker. Ijlheid. Een zucht. De schepping, hè, is eraan onderworpen. Dus de hele werkelijkheid. Dat is toch net zo omvattend als dat alles is leegte van Prediker. De hele werkelijkheid ten prooi aan de zinloosheid, aan de eindigheid, aan de zucht die het in feite is. Dat nieuwtestamentisch woord rijmt toch helemaal op het motto van Prediker. Alles is leegte. Nou, dat gevoel van zinloosheid, van leegheid klinkt ook door in het vervolg van onze tekst. Vers 3. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Als een moeizaam gezwoeg onder de zon. Met andere woorden, wat heb je eraan? Wat is het nut? Prediker is dus ook ontzettend modern, hè? Dat zijn toch de vragen van nu? Wat doe ik het voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Wat heeft het voor nut? Vraag je je misschien ook wel als je weer Frans moet leren. Wat heeft het voor zin? Wat doe ik het voor? Nou, dat kun je dus voor het hele leven, al je gezoeg, je afvragen, zegt Prediker. Te meer als je bedenkt dat er eigenlijk niks verandert. Want generaties gaan en komen. De zon komt op en gaat weer onder en komt weer op enzovoort. De wind draait en draait en draait. Dan verandert jouw leven niks aan. Het bestaan als één grote cirkelgang. Maar beste prediker, dat is toch eigenlijk een heidense gedachte. Het leven als een cirkel. Is de Bijbelse visie op tijd niet juist lineair? We komen ergens vandaan en we gaan ergens naartoe. Zoals de Heere God met de hele werkelijkheid toewerkt naar de voleinding. Naar de komst van zijn koninkrijk, als hij alles nieuw zal maken. Dus wat nou prediken met je, er is niets nieuws onder de zon. Er zijn toch genoeg dingen die wel veranderen, die wel nieuw zijn. We leven en we werken nu toch anders dan 100 jaar geleden. Laat staan dan 2300 jaar geleden, ten tijde van prediker. En bovenal moeten we geloofsmatig niet zeggen dat uiteindelijk Jezus Christus de cirkelgang doorbroken heeft. En dat we in hem een nieuwe schepping zijn. Oh ja, zeker. Ja en amen. Maar nu, gemeente, zijn we weer bij die Bijbelse spanning, zeg maar, van die story. En die counterstory van het verhaal en het tegenverhaal. De story is inderdaad lineair. We komen ergens vandaan. Sterker nog, we zijn schepping van God. We komen bij hem vandaan. En we gaan ergens naartoe. Naar de herschepping. De totale vernieuwing van alles. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Staat er in het laatste Bijbelboek. Maar daartussen is ons leven hier en nu. En dat heeft ook iets van een cirkel. De zon die opkomt en weer ondergaat. Iedere dag weer. De seizoenen die afwisselen. Ieder jaar weer. Enzovoort, enzovoort. De cyclus. De cirkelgang. Dat is dus die counterstory van prediker. Die ook zeer herkenbaar is. Ook als hij schrijft dat er niets nieuws is onder de zon. Want laten we wel wezen. Veel is toch eigenlijk ten diepste helemaal niet veranderd. Neem nou de slavernij. Morgen, het Kitty Kottie, het denken we dat die is afgeschaft. Het zijn de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van de mensheid. Ook uit de geschiedenis van ons eigen land. Maar is slavernij alleen geschiedenis? Voltooid verleden tijd? Nee. Er is nog steeds slavernij in de vorm van kinderarbeid, van vrouwenhandel, van allerlei moderne vormen van slavernij. Inderdaad, prediker, er is niets nieuws onder de zon. Of neem zoiets als bijgeloof. Kijk, in de middeleeuwen vierde bijgeloof hoogtij. Men was werkelijk overal bang voor en bijgelovig. Is dat helemaal voorbij? Als ik zie hoe voetballers bijgelovig zijn, maar niet alleen zij. Hoeveel mensen bedacht zijn op voortekens. Heil zoeken in amuletten en allerlei andere manieren om hun angsten te bezweren. Inderdaad, er is niets nieuws onder de zon. Kijk, uiteindelijk heeft dat te maken met wie wij mensen zijn. Zeker, er is in de loop van de tijden veel veranderd. In omstandigheden, aan mogelijkheden. Maar wie wij zelf zijn, de condition humaine, zoals de Fransen dat zeggen, de menselijke staat, wie de mens is, we hebben nog steeds onze driften. En onze dromen, onze verlangens, onze wensen. Onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. We kunnen nog steeds zo jaloers zijn. Hebzuchtig. Agressief. Zoals ik ergens las, is alle verandering niet een vernis waaronder alles blijft zoals het is. Niets nieuws onder de zon. Het is de counterstory van Prediker, die ook waar is. Pijnlijk waar. Laten we wel wezen. Maar het is niet alleen pijnlijk, gemeente. Want die lineaire tijdsbeleving, die kan ook stress geven. Als je daar namelijk alle nadruk op legt, vanuit jouw idee, vanuit jouw wensen. Want als het ergens naartoe gaat met jouw leven, dan moet je wel je doelen halen. Je deadlines. Je targets. En wee je gebeend als dat niet lukt. Je moet je ontwikkelen. Er moet groei zijn, verbetering, meer, groter. En dan kan het zoveel druk geven dat je kunt opbranden en finaal onderuit kunt gaan. Of wat minder heftig, hieronder kunt lijden. Nou, gemeente, wat een zegen is dan die counterstory van Prediker. Dat de dingen gaan zoals ze gaan. Zon en maan. De seizoenen van de natuur, de seizoenen van ons eigen leven, dat alles is gegeven. Zo is het leven. Dat kan toch de stress ervan afhalen. Je dikke ik, die moet groeien, kleiner kan maken en je afhankelijkheid kan vergroten. En daarover gesproken, wist je dat het boek Prediker gelezen wordt op het Loofhuttenfeest? Misschien wel het Joodse feest dat het meest onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid uitdrukt. En dan is Prediker de feestrol. Veelzeggend. Want op het Loofhuttenfeest bivakkeert Israël in een hut bij het huis. Het is niet alleen een oogstfeest in de herfst, dat ook. Maar Israël denkt ook aan de woestijnreis toen de Heere God hen uitgeleid had uit Egypte, uit de slavernij. En ze onder zijn hoede door de woestijn naar het beloofde land waren getrokken. 40 jaar. Over kwetsbaar en afhankelijk zijn gesproken. Dat ben je wel, hè, in de woestijn. Barre omstandigheden. Nou, daar denkt Israël aan als ze in die loofhut dat feest viert. En dan dus Prediker leest. Van begin tot eind. En het dak van die hut, van die loofhut, bestaat uit bladeren. Daar kun je dus doorheen kijken. Doorzicht naar de hemel, zeg maar. En 's nachts zie je de sterren er doorheen twinkelen. Door die loofhut word je eigenlijk extra gestimuleerd om omhoog te kijken. Naar hem die in de hemel troont. Dat is precies de uiteindelijke bedoeling van Prediker. Dat is ook waar dat boek op uitloopt. Heb ontzag voor de Heer. Vrees de Heer. Juist vanuit het eigen besef van je vluchtigheid en kleinheid. Dat je erkent dat het niet in jouw handen ligt. Dat het bestaan niet maakbaar is. Dat het zo uil is als damp. Zo vluchtig als een ademtocht. Dat de zin van alles ongrijpbaar is als de wind. Maar door dat bladeren dak kijk je omhoog. Daar is de Heer. Je wordt gezien. Je bent gekend. Je bent geliefd. Nee, dit is geen God op afstand. Die niets met dit ijle bestaan te maken wil hebben. Integendeel. In Jezus Christus is hij in dat bestaan, in ons bestaan, neergedaald. Afgedaald. Nou, hij heeft het helemaal gedragen. En doorleefd tot op de bodem. Tot de laatste ademtocht aan het kruis. En dat bestaan heeft hij niet alleen gedragen, maar het ook verlost. In hem zijn we inderdaad een nieuwe schepping. En zo roept ook Prediker om Christus. Om het evangelie, om het doorbreken van die cirkelgang. Of zoals een oud commentaar uit de derde eeuw na Christus het overwoorden. Het doel van Prediker is aan te tonen dat alle bezigheden en ondernemingen waar de mens mee bezig is, waardeloos en nutteloos zijn. Zodat ze ons kan leiden naar de aanschouwing van de hemelse dingen. Of zoals dat prachtige lied zingt. En over sterren gesproken. Die we zien twinkelen. Hier gaat het over de ster. Christus. Stille, vaste ster. O gij licht der lichten. Waarna wij van her en der onze schreden richten. Geef ons moed. Het is ons goed u te zien getrouwen. Uw hoogrijk te aanschouwen. Amen. Dat lied gaan we nu ook zingen. Gij die alle sterren houdt. Het is lied 919, vers 1, 2 en 4. Het eerste, tweede en vierde couplet van lied 919. tijd met... In verbondenheid met heel Gods wereldwijde kerk en ook met alle die ons zijn voorgegaan, willen we ons geloof verleiden. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Misschien wel die geloofsbelijdenis die in de meest diepe wijze het ontzag voor God en het geloof in hem uitspreekt. Daarna zingen we uit Hemelhoog 590, Heer God, u loven wij. Ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. We belijden ons geloof met de volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mens en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Voordat wij gaan danken en bidden, wil ik u melden dat afgelopen week op 27 juni overleed mevrouw Corrie Plak Vermeulen op 85-jarige leeftijd. Ze woonde de laatste jaren in de Prinsenhof. Daarvoor leefde ze mee met de Oostpoort. De afscheidsdienst is aanstaande zaterdag 6 juli om 14:15 in de aula van IJsselhof. En die dienst zal geleid worden door de geestelijke verzorger van de Prinsenhof. We willen bidden voor haar kinderen en kleinkinderen, alle die haar missen. Afgelopen week overleed ook de vader en schoonvader van Marja en Siem Bos. Meneer Oosterom is dat. En ook voor deze familie willen we bidden om troost. Ik wil het gebed afsluiten met het Luthers avondgebed. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Dat rijk geschakeerde woord van u. Met zijn verhalen en tegenverhalen, met al die accenten. Het is uw woord. En het komt ook in mensentaal tot ons. Die stem van prediker, die tegenstem. We danken u voor zijn eerlijkheid. Hoe het daarin doordacht wordt en doorgeprikt wordt. Zoveel wat wij opblazen. Waar we van alles mee denken te zijn en te kunnen. Uiteindelijk is het leeg. Is het lucht. Is het damp. Maar we danken u voor wie u bent. Voor uw plannen. Uw bedoelingen. Al zijn die niet na te rekenen. Maar in Christus bent u in dat ijle bestaan van ons neergedaald. En we mogen hoop hebben daarom. En hoop houden. We bidden u dat we zo zullen leven. Onder een geopende hemel. Voor uw aangezicht. In afhankelijkheid. Kwetsbaar. En vol verwachting. Dat bidden we ook voor de kinderen en kleinkinderen van mevrouw Plak, Vermeulen. Dat zij mogen merken, mogen horen. Dat er meer is dan de dood, meer is dan de herinneringen. Waar we u ook hartelijk voor danken, voor alles wat deze vrouw betekenen mocht. Voor haar geliefde. Wilt u hen troosten in deze week van afscheid. Dat bidden we ook voor Marja en Siem Bos. Nu vader Oosterom de afgelopen week overleed. Ook in deze week het afscheid zal zijn, de dienst. Dat daar het licht van Pasen overheen mag vallen. De troost van uw geest gemerkt mag worden. Wilt u bijzonder dan ook bij Marja en Siem zijn. En alles geven wat ze nodig hebben. In deze dagen van afscheid nemen. Dat bidden we ook voor andere rouwdragenden. Mensen die zich misschien ook wel juist herkennen in prediker. Met zoveel illusies die er niet meer zijn. Zoveel verdriet, zoveel gemis. Heren, wilt u troosten? En geef ook ons open ogen en een open hart voor een ieder die om bemoediging verlegen is. Om uw zegen. We danken u dat we volgende week zondag bij Leven en Welzijn het heilig avondmaal mogen vieren, over moedgevend gesproken, over uw medicijn, het geestelijk medicijn, in dit bestaan gesproken. We danken u dat u ons nodigt bij brood en wijn, dat het als teerkost mag zijn voor onderweg. Maak ons daarvoor ook klaar, want we schuiven niet zomaar aan, we lopen niet zomaar naar voren. Nee, dat we zullen gaan als voorbereide mensen die leeg zijn van zichzelf en alleen maar kunnen leven van uw genade, van uw offer, van uw belofte, de voorsmaak van uw koninkrijk. Wij bidden u ook voor deze werkelijkheid, onze wereld. Wij bidden bijzonder voor ook de dag van morgen. Kitty Kotti, vanuit de Surinaamse gemeenschap is dat ook dichter bij ons gekomen. En dat zegt ons ook veel, het houdt ons een spiegel voor, ook als samenleving, als volk. Wat we misschien niet altijd makkelijk vinden. Maar juist uw woord zegt hoe goed het is om dingen te belijden, ook dingen uit het verleden. En om zo verder te kunnen. Elkaar in de ogen te kijken als u iets ons leert, Christus. Dat is toch de aanvaarding. Dat we in u allen gelijkwaardig zijn. En waarom bidden we ook voor moderne vormen van slavernij. Die er helaas nog altijd zijn. Waar zoveel mensen onder gebukt gaan. Onder lijden. Kinderen. Vrouwen. Zoveel meer. O God, wij bidden u om bevrijding, om gerechtigheid, om de komst van uw koninkrijk ook hierin tastbaar, helpend. Daarom bidden we u om de komst van uw koninkrijk in zijn totaliteit. Want het leven is Goddank meer dan een cirkel. U gaat alles nieuw maken. U bent er al mee bezig. Ga ermee door, ook in ons eigen leven. In onze gemeente. In deze wereld. Totdat u alles zult zijn in allen. Als Christus terug zal komen. Daarom, Heere Jezus, kom. Kom spoedig. Het is avond. En we bidden u. Blijf bij ons. Want de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Het zal nu het collectemoment zijn, het digitale collectemoment. Daarvoor geef ik graag het woord aan André. Daarna zingen we ons slotlied. En dat is een avondlied, lied 248. De dag door uw gunst ontvangen. Maar allereerst André.
Ja, goedenavond. Vandaag weer een moment om uw gaven te geven. Dat is ook van alle tijden dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. Maar het is ook van alle tijden dat het goed is om dan te delen in wat we hebben. En dat dat goed mag zijn. De eerste collecte is de diaconale collecte. Dit keer gaat die naar de mensen in Moldavië. Je moet weten dat Moldavië een van de armste landen, het armste land van Europa is. En dat het daar niet vanzelfsprekend is dat de zorg geregeld is. Ook de zorg voor ouderen is daar niet geregeld. Niet door de overheid en niet door instellingen. Dus de mensen moeten daar zelf in voorzien. En dan komt er ook nog eens bij dat de kinderen van de ouderen vaak wegtrekken naar de rijkere westerse landen. Dus die zorg niet kunnen oppakken. Nou, de kerk die steunt dat project via de actie Kerk in Actie. Ondersteunen we het project daar Homecare. En zij ondersteunen de mensen in Moldavië om zorg te leveren aan de ouderen. Nou, ik denk een mooi doel voor de diaconale gift. De tweede collecte is collecte voor het kerkbeheer. Die gaat hier voor het beheer van de kerkgebouwen. Maar ook alles wat er nodig is om kerk te zijn hier in de gemeente in Gouda. Je kunt dan ook denken aan het streamen van de diensten. Maar ook simpelweg aan de voorzieningen zoals de keuken. Nou, dat is mooi om ook dichtbij die voorzieningen te hebben en daarmee Gods kerk te zijn. We danken u voor uw gaven.
Thank you.
mooi hoe in dit lied de cirkel en de lijn te zien waren, klonken. De cirkel van de lof die altijd maar weer rond over de aarde gaat, zolang wij maar niet verzaken. En uiteindelijk de dag dat iedere knie zich zal buigen, die nog voor ons ligt, de dag van Christus. In het perspectief daarvan mogen we gaan, deze kerk uit, de nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen, amen, amen. Thank you.